derde hoofdstuk. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag, zowel 's morgens als 's avonds, gaat voort. Proponent J.K. Abink uit Vriezeveen. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. Collectezakken staan bij de uitgang en luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang vanavond is het 11e vers van Psalm 103. Looft, looft de Heere, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Kom gemeente, laten wij deze eredienst voortzetten met het zingen uit Psalm 100 en daarvan de versen 1 en 4. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap. Geeft hem eer. En ook vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, vers 1 en 4. Laten wij ook deze avond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 5, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder van u in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere zoeken in gebed en bidden om de opening van zijn woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, leer ons onze zegeningen tellen. Wij belijden u, Heer, aan het begin van deze dienst, dat wij daar niet zo goed in zijn. Dat wij zo kort van geheugen zijn. Maar leer ons zien hoe goed u bent voor ons. En dat elke dag getuigt van uw langmoedigheid en uw zondaarsliefde. Dat u niet wilt dat zondaren verloren gaan. En dat u ook aan ons lichaam en onze dagelijkse omstandigheden zoveel arbeid ten koste legt. Heere, uw woord houdt ons voor dat wij ook onze dagen moeten tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. En ook dat kunnen we niet goed. Hoe eenvoudig denken wij en rekenen wij in jaren, maar u zegt dat wij onze dagen moeten tellen. Heren, wij hebben vanmorgen uw woord gehoord, dat ook vanuit uw heilige wet tot ons kwam. Waarmee u ons een spiegel voorhield. En als we dan ons leven van de achterliggende week naast uw wet leggen, dan stopt dat onze mond. Dan is er niemand van ons uitgezonderd. Dan staan wij schuldig tegenover u. Want u bent de heilige, de rechtvaardige God. En daarom komen we ook deze avond met dankbaarheid uw aangezicht zoeken. Want het is uw genadige en sparende hand die ons hier brengt, die ons een plekje geeft in dit huis van gebed. U betoont zich langmoedig. En opnieuw richt u uw woord tot ons. En we zullen ook straks uw woord openslaan en het onderzoeken. Heere, mag uw woord ook ons onderzoeken. Wij bidden u om eerbied voor uw heilig woord en om aandacht. Heere, geef dat wij met begeerte uw woord openslaan, met verlangen om daarin uw stem op te merken, u te leren kennen. U weet hoe wij gekomen zijn. U weet of wij met verlangen en met gebed in het hart de weg naar de kerk zijn ingeslagen en onze plek hebben ingenomen. U weet ook van ons af als het stormt, als we vol vragen en vertwijfeling de voet over de drempel hebben gezet. U weet ervan als wij misschien maar stamelend en fluisterend die belijdenis van zojuist op de lippen namen. U weet ervan als er iemand is vanavond die wel instemt met die woorden, maar erachteraan bidt: ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Heere, daarom bidden wij u ook vanavond, dat u ons nabij bent, dat u tot ons komt en tot ons spreekt in onze wankelmoedigheid, onze twijfel, onze aanvechting en alles wat ons ter neer kan drukken, wat ons misschien wel uit de slaap houdt. Heere, richt onze ogen op uw woord en op u en op uw geliefde Zoon, in wie u een welbehagen heeft, de middelaar Gods en der mensen. Schenk licht op het woord, licht van uw heilige geest. Heere, werk en woon in ons midden. Geef toch dat het woord dat vanavond gesproken wordt niet een mensenwoord zal zijn, maar uw woord. En dat er op u mag worden gewezen. Dat u zich bekend maakt. Ja, Heere, neem intrek in harten. Spreek tot ons, voor het eerst of opnieuw. En neem dan alles weg wat hinderen kan in spreken en luisteren. Heere God, maak plaats voor uzelf in onze harten. En neem dan genadig weg wat in de weg kan staan, waarmee onze harten vervuld zijn, buiten Christus. Heere, neem ons ook ons ongeloof af. U weet wat maaksel wij zijn. Zie naar ons om en ontferm u over ons. Mag deze dienst werkelijk eredienst zijn. En zegen dan ook alles wat is gedaan in de voorbereiding en ook tijdens de dienst zal worden gedaan. De lofzang, het lezen van uw woord, de verkondiging, mag het alles zijn tot uw eer, tot de verheerlijking van uw grote naam en tot de opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. En tot heil van onze zielen. En dan bidden we u ook voor hen die hier niet kunnen zijn. Of dat nu is vanwege die nieuwe golf in de pandemie die al zo lang ons land en de hele wereld bezet. Of om andere redenen. Van zwakte wellicht of moeite. Of omstandigheden waar wij niet van weten. Dan leggen we dat in stilte voor u neer. En ook willen we vanavond bidden voor hen die hier wel kunnen zijn, maar niet willen zijn. die het zelfs op de lippen nemen aan de kennis van uw wegen, heb ik geen lust, die de kerk links laten liggen en u vaarwel zeggen. Voor ons misschien wel onbereikbaar zijn, maar niet voor u, want u bent de Almachtige. U bent de God die vijanden met u verzoent. U bent de menslievende God die het verlorene zoekt en terugbrengt. Heere, werk onder ons, ook in de gemeente. Zegen ons van jong tot oud. Weer de Satan uit ons midden. Wij bidden u dit, om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen het woord van de Heere in het Oude Testament en lezen twee hoofdstukken uit de profeet Hosea, namelijk hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. En we zullen vanavond zien dat die twee hoofdstukken als het ware parallel lopen aan elkaar en bij elkaar horen. Hosea 1 en vervolgens hoofdstuk 3. En daar luidt het onfeilbaar woord van de Heere als volgt. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, de koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jisrael. Want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisrael. Ze werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd ze weer zwanger en ze baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ammi. Want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jisrael zijn. Zeg tegen uw broeders Ammi en tegen uw zusters Ruhama. En dan volgt hoofdstuk 2, dat vooral gaat over een aanklacht tegen Israël, verarming van het volk Israël en een beloofd herstel. En dat komt in hoofdstuk 3 en ook dat zullen we nu lezen. De Heere zei tegen mij: ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar: u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal tot zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En vanavond zullen we vooral stilstaan bij vers 1 uit dit hoofdstuk. En laten we die woorden nogmaals lezen. De Heere zei tegen mij, ga opnieuw bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. En als we zo deze geschiedenis vanavond overdenken, dan schrijven we als thema onder de tekst ontrouw beantwoord met trouw. Maar zingen wij nu voorafgaand aan de verkondiging, Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111, vers 5. Gemeente van Christus, wat mooi is het als een jongen en een meisje oog voor elkaar krijgen. En als dat zich verdiept tot liefde. En als ze elkaar meer en meer leren kennen. En dat ze mogen geloven dat het de hand van de Heere is die hen bij elkaar brengt. En dat ze hun liefde willen bezegelen. Verder willen gaan door het leven als man en vrouw. En elkaar trouw willen beloven voor goede dagen, maar ook voor slechte tijden. En wat mooi is het als zo'n echtpaar, zo'n aanstaand echtpaar, op die dag ook de gang wil maken naar het huis van de Heere. om een zegen te vragen van de Heere over hun huwelijk. En het is een voorrecht voor predikanten om op zo'n feestelijke dag het woord te laten klinken. En om dat echtpaar de zegen van de Heere mee te geven. En als zo'n echtpaar in de kerk komt, dan zeggen ze voor de tweede keer ja. En nu moet u weten dat in andere landen, vooral Engelstalige landen, die twee gebeurtenissen samenvallen en plaatsvinden in de kerk. Daar vindt het huwelijk plaats in de kerk, dat zowel geldig is voor de burgerlijke overheid en ook de zegen van de Heere wordt meegegeven. En toch zegt zo'n echtpaar ook twee keer ja. Want het is gebruikelijk om die grote dag alvast te oefenen, om een generale repetitie te hebben. En zo zien we voor ons dat zo'n jong stel met wat vrienden en de ceremoniemeester het draaiboek doorloopt, stap voor stap. Want die dag moet perfect lopen. En zo zien we dat zo'n echtpaar ook in het huis van de Heere komt. En ook het draaiboek doorneemt. En op zo'n dag waarin er vooral gelachen wordt en de mensen vrolijk zijn, dan komt er een moment dat ze misschien wel in vrije tijdskleding elkaar de rechterhand geven. En dat die vraag klinkt: beloof je hem trouw tot de dood je scheidt? Beloof je voor haar te zorgen, je van alle plichten te vervullen? En dan wordt het stil. Dan wordt zelfs bij zo'n generale repetitie ervaren: wij gaan iets beloven voor het aangezicht van de Heere. Dan voelt men het gewicht van dat ja-woord. Dan voelt men dat een huwelijk niet is, iets is als een contract, waarbij de ander je iets moet bieden. En als die ander dat niet meer kan, dan verbreek je het contract. Maar een huwelijk is een verbond. En hoe mooi is het dat het door de Bijbel heen wordt gebruikt als een metafoor, als een beeld. In het Oude Testament al, de Heere en zijn volk Israël. En in het Nieuwe Testament, Christus en zijn gemeente. En zo is het huwelijk een prachtig beeld dat door de Bijbel heen wordt gebruikt. En zo is een christelijk huwelijk, als het goed is, een dagelijkse preek aan de mensen om u heen. Een afspiegeling van Christus en zijn bruidsgemeente. Maar tegelijkertijd wordt in de Bijbel ook gesproken over ontrouw, overspel in dat huwelijk met de Heere. Het nalopen van andere goden. Het de Heere de rug toekeren. Eigen wegen gaan. Zelf op de troon. Geestelijke ontrouw. En nu moeten we weten dat de Heere een jaloers God is. En vanmorgen heeft u dat al gehoord. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich daarvoor niet buigen en hen niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Elke zondag horen we die woorden: de Heere is jaloers. Hij wil zijn bruidsgemeente voor hem alleen hebben. Nu, in de geschiedenis die we vanavond overdenken, lezen we ook over een huwelijk, een onwaarschijnlijk huwelijk. Een ongelukkig huwelijk tussen Hosea en Gomer. Hosea, die profeet die nog voor de ballingschap diende, zo'n 750 voor Christus. En hij was een tijdgenoot van Jesaja, Micha en Amos. En hij diende in het tienstammenrijk onder koning Jerobeam. Een koning die succes had, die macht had, die er zelfs in slaagde om de grenzen die het land had in de tijd van koning Salomo weer te herstellen. Het land had welvaart, voorspoed. Maar het ging toen net zoals het nu ook vaak gaat. Welvaart en overvloed geeft dat mensen de Heere vaarwel zeggen, de rug toekeren. En dat deden de Israëlieten. Ze gingen andere goden nalopen, gaven hun hart aan een andere god, Baal, Astaroth en misschien ook nog wel andere goden. En Hosea moet aanschouwelijk onderwijs geven in zijn eigen leven, gaan uitbeelden wat Israël heeft gedaan. En zo waren er meer profeten die aanschouwelijk onderwijs moesten geven. Denk aan Jeremia met zijn linnen gordel. En denk aan Ezechiël die keer op keer moet uitbeelden wat de Heere de mensen wil zeggen. En zo hier Hosea. Want we lezen in hoofdstuk 1 vers 2 dat de Heere zegt: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen. Neem voor u een vrouw. Maar dan wat er achteraan komt. Jonge mensen, het is niet om het even met wie je trouwt. Ik zou de jonge mannen onder u willen vragen, zou je met een meisje als Gomer thuis durven komen? En wat zou u ervan vinden als uw zoon met zo'n meisje thuis kwam? Gomer. Nu zijn er uitleggers die zeggen dat dit een visioen was, dat dit niet een werkelijk huwelijk was. En toch geloven wij dat dit een werkelijk huwelijk is geweest. Omdat de stijl van schrijven van Hosea op geschiedenis wijst. En dat die drie kinderen die geboren zouden worden ook werkelijk kinderen waren. En dan blijft natuurlijk de vraag of Gomer werkelijk een vrouw van hoererijen was op het moment dat Hosea met haar trouwde. Was zij een slechte vrouw? En er zijn uitleggers die zeggen dat ze al actief was in wellicht de tempelprostitutie. En weer anderen zeiden dit was geestelijke hoererij. Met het hele volk had ze de Heere de rug toegekeerd en diende net als alle andere mensen, nagenoeg alle andere mensen, de afgoden. Maar het is waarschijnlijker dat de Heere bedoelt dat dit een vrouw is die op het moment van het huwelijk rein is, maar die zonde draagt in het hart. Ze is geneigd om ontrouw te zijn. En in het Hebreeuws wordt een abstract meervoud gebruikt en dat wijst ook al op een innerlijke gesteldheid en niet zozeer op uiterlijk gedrag. Een vrouw die geneigd is tot immoraliteit. Het is alsof de Heere tegen Hosea zegt: dit is wat leeft in haar hart. Dit is wat ze zal gaan doen. Haar hart neigt naar overspel. Ze zal je ontrouw worden. Ze zal niet echt van je houden. Ze zal die trouwbelofte verbreken en je bedriegen. Maar ondanks dat, ga en trouw met haar. Want dat is, zegt de Heere, wat ik deed met de Israëlieten. Ik wist dat ze zich van me zouden afkeren. Ik wist dat ze andere goden zouden nalopen. En toch trouwde ik met Israël. Toch heb ik me met hen ondertrouwd. Mezelf aan hen gegeven. Hen uitgekozen. Apart gezet. God verbond zich niet aan de mensen vanwege iets in hen, vanwege het feit dat ze waarde hadden, maar vanwege hemzelf. En zo zeiden onze vaderen al zo mooi dat de Heere redenen neemt uit zichzelf. Zo ook hier. Het verhaal ontvouwt zich. Hosea trouwt met Gomer. En wellicht begint dit huwelijk gelukkig. Ze krijgen een kind. En we lezen in hoofdstuk 1 vers 3 dat ze hem een zoon baarden. Maar dan wordt Gomer ontrouw. En in hoofdstuk 2 komt dat keer op keer terug. In diverse versen in het tweede hoofdstuk lezen we over haar minnaars. Meervoud. En ook zien we dat het tweede kind dat geboren wordt, hoofdstuk 1 vers 6, dat daar niet meer staat, ze baarde hem. En ook dat derde kind, daar staat niet, ze baarde hem. En leest u eens mee in hoofdstuk 2 vers 4. Het tweede deel, ze is van hen zwanger geweest en heeft zich schandelijk gedragen. En dan die namen van die kinderen. De eerste is Jisrael, wat betekent de Heere verstrooid. En het tweede kind heet Lo-Ruhama, en dat betekent geen ontferming. En het derde kind Lo-Ami, niet mijn volk. Het is alsof de Heere zegt, het volk gedraagt zich zodanig dat ze niet meer mijn volk zijn. Zij keren zich van mij af, nu zal ik me van hen afkeren. Maar niet voor lang. Want al in het eerste hoofdstuk zien we dat de Heere zelf dat voorvoegsel lo, wat niet betekent, van de namen afhaalt. En in hoofdstuk 2 komt dan die aanklacht en de verarming. En dan lezen we tot 3 keer toe dat de Heere zegt, daarom. Eerst al in vers 5. Ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven. De Heere gaat pijn en moeite brengen op de weg van het volk Israël. En dan komt er een tweede daarom in vers 8, dan gaat de Heere ook nog het koren wegnemen. Er komt een einde aan de voorspoed. En gaat de Heere dan door met vergelden, met straffen? Nee, want in vers 13 komt er nog een daarom. Ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. En dan eindigt het hoofdstuk met de woorden dat Lo-Ami zal zeggen, mijn God. En door het hoofdstuk heen komt elke keer die uitdrukking terug, ik zal, om dan te eindigen met de woorden van Lo-Ami, mijn God. En dan onze tekst, hoofdstuk 3 vers 1. Hosea moet Gomer opzoeken. En we lezen hier als het ware een echo van hoofdstuk 1 vers 2. Ga opnieuw beminnen vrouw die bemind wordt door haar levensgezel. En hier gaat het om Hosea die zijn ontrouwe vrouw moet opzoeken en tot zich moet nemen. En dat is nog moeilijker dan de eerste keer. Want de eerste keer heeft de Heere hem gezegd wat ze zal gaan doen. Dat ze ontrouw zal zijn. Maar nu heeft ze hem bedrogen en heeft ze hem verlaten en hij moet haar opzoeken. Maar daarmee beeldt de profeet de bewogenheid en de liefde van de Heere uit. Daarmee beeldt hij uit de opzoekende zondaarsliefde van God. En hij moet die vrouw liefhebben, beminnen, staat er in onze tekst. Als haar wettige man. Zij die haar trouwbelofte aan hem verbrak, ontvangt zijn liefde en zijn trouw. Ondanks dat uit alles bleek dat ze niet van hem hield en dat ze haar hart en haar lichaam aan anderen gegeven had, houdt Hosea nog steeds van haar. En ze was niet alleen geneigd tot overspel, maar ze had overspel gepleegd. En ze was niet alleen geneigd om hem te bedriegen, maar ze had hem bedrogen. En ze was niet alleen geneigd om hem te verlaten, maar ze had hem verlaten. Ze houdt niet meer van Hosea. En we vragen ons inmiddels af of ze ooit wel werkelijk van Hosea gehouden heeft. Niet geliefd, bedrogen, verlaten. En misschien is er vanavond wel iemand in de kerk die ook die pijn voelt van onbeantwoorde liefde, van verbroken vertrouwen, verdriet. En toch zegt de Heere hier tegen Hosea: heb haar lief. Waarom? De Heere geeft zelf het antwoord. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Hier zien we dat Hosea moet uitbeelden wat de Heere doet met zijn volk. Hij bemint zijn volk. Hoewel, ondanks dat ze andere goden dienen, zich aan andere goden hebben gegeven en houden van rozijnenkoeken. En daar kunnen we denken aan afgodenoffers, waar ook van mocht worden gegeten. Wat een contrast. Die eeuwige, pure liefde van God heeft het volk ingeruild voor de liefde van dode afgoden en wat rozijnenkoeken. Maar voordat wij nu ons verheffen boven het volk Israël en voordat we nu neerkijken op die vrouw Gomer, als we nu eens eerlijk worden voor de Heere. En als we nu ons eigen leven en ons eigen hart leggen naast het woord, wie gaat er dan vrij uit? Dan lijken we misschien wel meer op het volk Israël en meer op Gomer dan we durven toegeven en durven belijden. En zo is deze geschiedenis voor ons allemaal vanavond een spiegel. Of keren wij eenvoudig en makkelijk de Heere de rug toe en kiezen we graag onze eigen weg en maken wij onze eigen wetten en maken wij zelf wel uit wat we doen. Er is in Kerkwijk toch niemand die leeft als een praktisch atheïst. Want dat is iemand die weet van de Heere en van zijn woord en toch zondigt, alsof hij het niet ziet, alsof hij niet bestaat. Dan ben je als een praktisch atheïst. Hoe goed is het dan om keer op keer in het huis van de Heere zijn woord te horen. Om te horen over zijn trouw, zijn zondaarsliefde, liefde voor zijn gemeente, niet dankzij ons, maar ondanks ons. Hosea gaat verder in zijn beschrijving, want hij koopt haar, staat er. Blijkbaar is Gomer aan lager wal geraakt, want ze wordt verkocht voor de prijs van een slaaf. Het is van kwaad tot erger gegaan. Ze heeft zich weggegeven, ze heeft zich vergooid, ze heeft haar leven verdorven. En zo is ze helemaal aan de grond gekomen. En dan zien we haar staan. Dat zondige leven heeft zijn sporen nagelaten. En daar staat ze op de slavenmarkt. Vies, misschien wel ongewassen, veracht, het aankijken niet waard. Waar voorheen mannen haar misschien nog nakeken, kijken de mensen nu weg. En waar zij misschien mannen uitdagend aankeek, slaat ze nu haar ogen neer, vol schaamte. Wie wil haar nu nog hebben? Ze is waardeloos, ze heeft zichzelf vergooid, verdorven. Maar Hosea koopt haar voor 15 zilverlingen en 1,5 homer gerst. En dan kunnen we ons voorstellen dat hij al het geld wat hij had op tafel heeft gelegd. En omdat dat niet genoeg was, ook nog in natura heeft betaald om haar maar terug te kopen. Omdat hij nog steeds van haar houdt. Want die 1,5 homer gerst vertegenwoordigt de waarde van ongeveer 15 zilverlingen. En zo zien we hier dat deze wettige echtgenoot zijn ontrouwe vrouw terugkoopt voor de prijs van een slaaf. En die prijs was niet hoog, maar het kostte Hosea alles. Wat zal er door Hosea zijn heen gegaan toen hij zijn vrouw daar zag staan op die slavenmarkt, beschaamd, veracht, door niemand aangekeken. En gemeente, wat zal er door Gomer zijn heen gegaan toen ze daar stond en opeens haar eigen man in de ogen keek. En toen ze zag dat hij haar terugkocht. Gemeente, dat is een beeld van de liefde van God. Die zondaars opraapt uit hun ellende. Die niet alleen maar je wil als je op je best bent. Als je je goed voordoet. Als je al wat kunt bijdragen. Maar die je wil hebben als je op je slechtst bent. Als je aan de grond zit. Als je je leven hebt verdorven. Als niemand je meer wil hebben. Dat is het beeld van de liefde van God. Als niemand je meer wil aankijken. Als je te vies bent om aan te raken. Dan raapt de Heere zo'n zondaar op. En dat voor mensen die van nature op voet van oorlog leven met de Heere. Zegt dat niet Romeinen 5 in zomaar een paar versen? Dat Christus, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. En dat God zijn liefde jegens ons bevestigt. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En dan nog weer 2 versen verder. Daar schrijft Paulus dat wij vijanden zijn. En dan beschrijft Paulus de mens in zomaar enkele versen. Krachteloos, goddeloos, zondaar, vijand. En zulke mensen heeft de Heere op het oog. Zulke mensen raapt hij op uit hun ellendige bestaan. Omdat zijn eigen zoon zich liet verkopen voor 30 zilverlingen. Voor de prijs van een slaaf. Omdat hij zijn bruid lief had met een onuitsprekelijke liefde. Omdat hij zijn bruid lief had tot het einde. Daarom wilde hij veracht en de onwaardigste onder de mensen zijn. Daarom wilde hij gegeeseld en bespot worden voorgesteld aan de mensen. Zie de mens. Tentoongesteld. Wat een hoge prijs heeft de liefde van God voor zondaars. Wat heeft het hem veel gekost. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die verdorven wereld. Zo zien we dat de Heere haat beantwoord met liefde. En ontrouw beantwoord met trouw. De Heere die de zonde haat en toch zondaars lief heeft. Dat is onnavolgbare liefde. Liefde die de zondaar opzoekt. Liefde die de zondaar vrijkoopt en terugbrengt. En hij zoekt nog steeds zondaars in hun verloren bestaan. Hij raapt nog steeds verdorven zondaars op uit hun afgodische en overspelige bestaan. En trekt ze tot hem met koorden van liefde. Niet vanwege iets in hen, maar vanwege hemzelf, om wie hij zelf is. En gemeente, dan mag ik het u ook vanavond verkondigen, dat er niemand te vies, te vuil, te zondig, te verdorven is voor deze God. Er is niemand onbereikbaar voor deze liefde die zondaars opraapt. Kun je dieper zinken dan Gomer? Kun je je leven nog meer vergooien dan Gomer heeft gedaan? Al had je de zonden van de hele wereld, al had je 80 jaar je leven vergooid, je bent niet onbereikbaar voor deze Heere. Hosea koopt Gomer, de vrouw die hem al toebehoorde. En nu is ze gekocht voor de prijs van een slaaf. En daarmee is ze als het ware zijn eigendom geworden. Hij kan doen met haar wat ze wil, wat hij wil. Hij zou wraak kunnen nemen, haar kunnen straffen. Maar dat doet hij niet. Hij zegt tegen haar 3 dingen. U moet veel dagen bij me blijven in vers 3. U mag geen hoerderij bedrijven en u mag geen andere man toebehoren. En ik zal niet bij u komen. Ze moet als het ware in quarantaine. Ze moet in onthouding. Waar ze een leven heeft geleid, waarbij ze misschien van de een naar de ander ging. Een turbulent leven. Een leven als een wervelwind, daar moet ze zich nu onthouden. Ze krijgt als het ware huisarrest. Ze moet wachten. Er moet liefde groeien. Ze moet gaan zien hoe lief Hosea haar heeft. Ze moet gaan zien en oog krijgen voor hem. En zo neemt de Heere ook ons wel eens dingen af, opdat we ons oog op hem gaan richten. Opnieuw hem zien. Opnieuw naar hem verlangen. Vele dagen, zegt Hosea. En daar zien we een parallel in vers 4 met het volk Israël. Want dat volk zal zonder koning zijn, zonder vorst, zonder offer. De Heere gaat ze alles afnemen. Goede, maar ook de kwade zaken waar ze hun hart aan hadden verpand. Maar dat is tijdelijk. Het is voor vele dagen, maar dat is niet het doel van de Heere. Het is een middel om hen terug te brengen. Het doel van dit alles lezen we in het laatste vers. Opdat de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. Bekering, dat is het doel van deze kastijding. Hen terugbrengen, een wederkeer, herstel. En David. En hier mogen we al zien dat Hosea heen wees naar die grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. In later tijd, staat er aan het einde van ons hoofdstuk, in later tijd, als die grote zoon van David zal wederkomen. En als de kerk die nu verbrokkeld, verdeeld, verward en bezoedeld is, zal worden voorgesteld als een bruid waar geen vlek en geen rimpel aan is. Een reine bruid voor Christus. Die volmaakte echtgenoot, de Heer Jezus, kocht haar niet om iets in haar. Of omdat ze het verdiende. Omdat ze het waard was. Maar omdat hij haar lief had. Met onuitsprekelijke liefde. Zondaarsliefde. Opzoekende liefde. Terugbrengende liefde. Hij gaf zichzelf. Niet omdat wij heilig zijn, maar om ons te heiligen, heilig te maken. Hij verloste zijn kerk, kocht zijn kerk. Hij heelde gebroken harten. Hij verbond de wonden. En hij kleedt zijn kinderen met zijn gerechtigheid. Hij geeft hen zijn geest, opdat ze oog krijgen voor hem, eerlijk worden voor hem, hun hart uitstorten, zijn liefde leren beantwoorden. Hij plant liefde waar geen liefde was. En hij geeft trouw waar alleen maar ontrouw was. En hij gaat daarmee door tot de jongste dag. En nu kennen wij elkaar niet, maar ik moet het u toch vragen. Kent u en ken jij in je leven die wederliefde tot de Heere? Weet je ervan dat je bent gekocht door zijn dierbaar bloed? Dat bloed dat je reinigt van alle zonden. En heb je ook leren zien hoe ontrouw je bent geweest in je hart en in je leven? Hoe verdorven je bestaan is? Hoezeer je hem nodig hebt? Ben je tot dat moment gekomen dat je zei, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geef mij Jezus. Ik kan niet zonder hem leven en ik kan niet zonder hem sterven. Kent u en ken jij dat moment dat hij alles voor je werd? En dat die liefde in je hart werd geplant, die wederliefde tot hem. Die kerk die zich vergooide. Die ook telkens weer de Heere de rug toekeert. Telkens weer struikelt. Telkens zich weer aan een ander geeft. Is toch straks die schone, die reine bruid. En daarover schrijft Paulus al in 2 Korinthe 11... Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. De kerk als bruid. Als een reine maagd. Groter kan het contrast niet zijn met Gomer. Maar dat zal de kerk zijn op die dag. Als ze wordt voorgesteld aan Christus, aan die grote bruidegom. Een gemeente, elke zondag is een herinnering aan zijn trouw, aan zijn verlossingswerk, aan die losprijs die hij wilde betalen met zijn dierbaar bloed. En zo mag er ook in het hart van zijn volk vreugde zijn. Dan springt het hart van zijn volk op van vreugde als het hoort over die bruidegom. En dan worden we keer op keer herinnerd aan zijn liefde en zijn trouw en zijn belofte. Dat hij niet loslaat de werken van zijn handen en dat hij trouw houdt in eeuwigheid. En zo mogen we de eredienst ook zien als het ware als die generale repetitie. En dan mag je in het woord de stem van die zaligmaker horen. Die je zijn trouw belooft. Die keer op keer zijn trouwbelofte uitspreekt. tegen die ontrouwe bruid. Ik heb je lief. Ik beloof je mijn trouw. Zo maakte hij zich in de bediening van woord en sacrament bekend. Hij schenkt zich weg, zijn liefde. En hij wijst zijn volk op die trouwdag die komen zal. En die herinnering geeft hij ons keer op keer. Omdat ons geloof zo zwak is. Omdat wij zo wankelmoedig zijn. Omdat wij zo eenvoudig en zo snel kunnen afdwalen. Omdat onze liefde zomaar kan bekoelen. Maar zijn liefde bekoelt nooit. Gemeente, heeft u zo wel eens in de kerk gezeten? Dat u die woorden hoorde, ik heb u lief gehad van eeuwigheid. Ik heb u uitverkoren. Ik heb u gekocht met mijn dierbaar bloed. Ik heb u getrokken met mensenzeden, met koorden van liefde. Ik heb u lief. Ik keer me niet van u af. Ik beloof je mijn trouw. Als dan die kerkdienst al zo heerlijk is, als in de kerk dan al je hart zo opspringt van vreugde, hoe zal dan die bruiloft zijn? Als we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht, die bruiloft van het Lam, die bruiloft die aanstaande is en waarvan als het ware elke eredienst een generale repetitie is. Of verlangen we daar niet naar? Is er iemand in Kerkwijk die liever zijn hart en zijn leven geeft aan de geneugten van het leven, aan iets waar je misschien maar enkele weken van kan genieten, misschien enkele jaren? Is er iemand die het liever heeft om met de wereld te genieten en rijk te worden, aanzien te hebben? Iets wat voorbij gaat. Iets wat je hart nooit zal kunnen vervullen. Er is toch niemand in Kerkwijk vanavond die dat verkiest boven die eeuwige, pure, trouwe liefde van deze God. Want ik moet met twee woorden spreken. Als dat je leven is, als je daar je hart aan geeft, elke keer opnieuw, dan kom je voor eeuwig om. Dan is er voor jou en voor u geen plek in die bruiloft van het Lam. Maar het is vandaag de dag van genade. Vandaag maakt de Heere zich bekend als die trouwe, die genadige God, die een zondaar, hoe diep hij of zij ook gevallen is, opraapt, terugkomt, tot zich trekt. Heeft u zo wel eens in de kerk gezeten, overweldigd door die liefde, overweldigd door die trouw, als we hem keer op keer zijn beloften horen herhalen, als we zijn stem kennen, dan worden onze harten verwarmd en dan springen onze harten op van vreugde en dan komt er dat verlangen, dat heimwee naar het Vaderhuis, naar die ontmoeting met hem. Als we zonder zonde zullen zijn, als we bij die kerk van alle tijden en plaatsen mogen horen, die is als die reine bruid, zonder vlek en zonder rimpel. En als je in je hart die woorden opkomen, zoals Petrus die uitsprak, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Amen. Wij zingen in antwoord op de verkondiging, Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89, vers 1. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, wij zeggen uw grote naam dank, om wie u bent, de getrouwe, de eeuwige, de almachtige. En wij prijzen uw grote naam om wat u doet, want u heeft ook vanavond uw woord ons gegeven, het aan ons hart gelegd. U maakt zichzelf bekend en u trekt zondaars tot u. U heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En dat is de vrucht, Heere, waar we u eerbiedig om bidden. Uw woord zal niet ledig tot u wederkeren, maar doen wat u behaagt. Wil dat ook onder ons doen. Wil het woord achtervolgen met uw zegen. En wil geven dat we het zullen meedragen de week in. Heere, neem intrek in harten van jong en oud. Trek ons met koorden van liefde. Win ons in voor uw liefde en uw dienst. Open onze ogen dat we zien dat alles buiten u afgoden zijn. Waar we op ons vertrouwen niet op moeten stellen. Leer ons op u alleen te vertrouwen. Op u alleen te zien. U alleen lief te hebben. En u alleen te loven. Heren, wij komen ook tot u met voorbeden voor de mensen die zijn getroffen door de overstromingen. Die huis en haard zijn kwijtgeraakt. Die letterlijk hun huisraad door de straat hebben zien drijven. En ook denken we in onze gebeden aan hen die dierbaren zich zagen ontvallen. Heere, ontferm u. En we bidden u ook voor alle zorg die er is omtrent de vierde of misschien wel de vijfde golf van de pandemie. En alle vertwijfeling die dat teweeg brengt. Alle onzekerheid. En dan denken we ook aan hen in ons midden die daardoor al dierbaren zich zagen ontvallen. En ook willen we u bidden voor die plaatsen op de wereld waar rumoer en oorlog of burgeroorlog dreigt of al is. We willen ook gedenken onze broeders en zusters die worden verdrukt, vervolgd. Die altijd in kleine getalen samenkomen. En voor wie het nagenoeg gewoon is om niet te zingen. Omdat ze anders worden ontdekt. Heere, geef die broeders en zusters standvastigheid, liefde, zicht op u en uw trouw. Ook willen we u bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Over de hele wereld. En zegen dan ook het werk van Bijbelvertaling, Bijbelverspreiding, zending en evangelisatie. Heere, geef ook in ons land een wederkeer tot u. Geef ons een regering die zich laat gezeggen door u en uw woord. En Heere, wij bidden u ook om een wederkeer in onze eigen kerk. Een kerk waarin het lijkt dat de mens centraal staat. Mag u centraal staan. Heere, geef ook bekering tot u in de kerk. Heere, het is maar goed dat u genadiger bent dan mensen zijn. Als we zien dat er ook zoveel verdeeldheid is in ons land tussen verschillende kerken, verschillende stromingen en modaliteiten. Waarin het lijkt dat men elkaar niet wil verstaan. Mag het werkelijk één kerk zijn. Één in waarheid. En wil ook zo zijn met onze gemeente. Zegen al het werk dat in de gemeente plaatsvindt. Zegen uw dienaren. Mogen zij zijn als herauten, ambassadeurs van Christus. Mogen zij een bruidswerver zijn van die grote bruidegom. Omgord hem met hen met kracht van boven. Geef dat ze voortdurend mogen onderzoeken. En schatten mogen opdelven uit uw woord en dat mogen uitstallen, uitdelen. En daar zelf ook in mogen delen. Bewaar voor moedeloosheid. Geef de vrijmoedigheid en de liefde tot u, uw woord en uw kerk, om blijmoedig dat werk te doen. En mag de kerkenraad als het ware biddend om hen heen staan. En geef ook gebed in de gemeente. Heere, ontferm u. Begeef en verlaat ons niet, hoezeer we het er naar hebben gemaakt. Zie ons niet aan in onze zonden, maar zie ons aan in uw geliefde Zoon. onze zaligmaker. Heere, gedenk uw verbond. Werk krachtig onder onze jonge mensen en de kinderen. Bouw ook onder die nieuwe generatie uw kerk. Heere, u gaat door. Het is uw hand die uw kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. U bent het toch die garant staat. U bent de getrouwe. Mogen wij daar eerbiedig op pleiten. Wij bidden u voor de huwelijken in de gemeente. Wij brengen voor u in het gebed dat er zoveel afkomt, juist op het christelijke huwelijk. Dat er zoveel aanvallen zijn, openlijk of in stilte. Dat de grote tegenstander er alles aan gelegen is om gezinnen en huwelijken te ontwrichten. Heren, en dat het in ons land zelfs mogelijk is om reclame te maken voor ontrouw. Heren, dat zijn aanklachten. En dat zijn zaken die roepen om uw straffende hand. En het is uw langmoedigheid dat u uw hand nog inhoudt. En dat u dat alles toelaat. Mogen de gezinnen, de huwelijken zijn als kleine kerkjes, waarin uw naam wordt verheerlijkt, uw woord wordt onderzocht. En geef daartoe de mannen en de vaders wat ze nodig hebben. Mogen zij hun verantwoordelijkheid verstaan en nemen. Zegen de moeders en de echtgenotes, dat zij ook hun verantwoordelijkheid verstaan en nemen. En dan bidden we ook voor hen die hun weg alleen gaan, van wie een geliefde man of vrouw hen ontviel, of die nooit kwamen tot een huwelijk. Dan bidden we ook voor hen vanavond bij wie de stof wellicht oude pijn bovenbracht, oude wonden liet voelen. Heren, dan brengen we ook dat voor u. Wil die wonden helen. Wil u betonen die trouwe bruidegom. Heren, ontferm u. Ga met ons de week door die we begonnen zijn. Bewaar ons voor de zonde. Leer ons te leven tot uw eer. Mag de gemeente zijn als een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En breng ons opnieuw in uw huis, rondom uw woord, over een week. En geef ons verlangen naar die ontmoeting met u. Hoor ons en verhoor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 45, vers 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer. Dies moet ge u voor hem buigen. En vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Psalm 45, vers 6 en 7.
Thank you.
Uw kerkraad vroeg mij u te herinneren aan de collecten die zoals gewoonlijk bij de uitgang zijn. En ook u thuis kunt op de bekende wijze uw bijdrage leveren. Van harte bij u aanbevolen. Wij eindigen nu met de zegenbede. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.